Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Nieuw Sociaal Contract. Zo heet de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. De voormalige CDA'er maakte zondagavond bekend dat hij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Alleen al zijn deelname zet het politieke speelveld op zijn kop, vertelt chef van de politieke redactie Pim van den Doel. Omtzigt kan heel succesvol zijn, maar er zijn ook risico's.
De afgelopen weken zat politiek Den Haag in grote spanning. Boven het Binnenhof hing eigenlijk al de hele zomer de vraag van: zou Pieter Omtzigt, onafhankelijk Kamerlid met een eigen partij, willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen?
Wat gaat Pieter Omtzigt doen? Het is de meest gestelde vraag op dit moment in politiek Den Haag.
Doet hij met een eigen lijst mee aan de verkiezingen van 22 november? Of gaat hij een nieuwe partij opbouwen?
Zich aansluiten bij een andere partij of misschien zelfs de politiek uit?
Bijna iedereen wil Pieter Omtzigt, maar hij laat tot op heden alleen nog maar weten wat hij niet wil.
Ja, het begint een beetje Kremlin-watch te worden inderdaad. Hè? Wat bedoelt hij met deze tweet? Waarom maakt hij het vandaag nog niet bekend wat hij het gaat doen? Wat staat er wel of niet op de site?
Maar zondagavond kwam dan eindelijk het persalarm en werd duidelijk:
we hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. Vanaf vandaag zetten we de eerste stappen op weg naar een mooier Nederland. En we hopen op uw steun, ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland.
De verwachting is dat die partij ook een hele belangrijke rol kan gaan spelen in de komende verkiezingscampagne. Want Pieter Omtzigt is als Kamerlid, onafhankelijk Kamerlid, al heel lang heel populair. En er werden de afgelopen maanden eigenlijk al regelmatig allerlei fictieve peilingen gepubliceerd. Met de vraag: wat zou u stemmen als Pieter Omtzigt toch meedoet aan de verkiezingen? En daarin scoorde hij soms al tientallen zetels. En hoewel dat soort peilingen natuurlijk een beetje gek zijn, want ze gaan over een fictief scenario wat misschien niet uit gaat komen, ja, bleek toch wel hoeveel steun hij had. En zou hij misschien kunnen gaan meedoen om zelfs de vraag wie de grootste partij kan gaan worden. En dat terwijl er ook nog heel veel onduidelijk is en nog bekend moet worden. Zo heeft Omtzigt nog geen kandidatenlijst en weten we ook nog niet zoveel over zijn precieze verkiezingsprogramma. Maar zijn aankondiging maakt in ieder geval één ding duidelijk: het politieke speelveld is opnieuw op zijn kop gezet.
Ja, Pim, Omtzigt begint een eigen partij. Het hing in de lucht, je zegt het ook al. Hij is ook helemaal geen nieuweling in Den Haag, loopt daar al hartstikke lang rond. Kun jij eens vertellen hoe zijn politieke carrière eruit heeft gezien? Waar komt hij vandaan?
Ja, Omtzigt zit al heel lang in de Tweede Kamer eigenlijk, al bijna 20 jaar. Hij promoveerde ooit in de econometrie, maar ging vrij snel daarna de politiek in voor het CDA. En in het begin was hij eigenlijk niet eens een heel bekend Kamerlid. Hij opereerde een beetje op de achtergrond, was vrij onzichtbaar voor de buitenwereld. Maar binnen de partij begon hij wel al snel op te vallen. Aan de ene kant door zijn goede inhoudelijke dossierkennis en dat hij zich echt in onderwerpen kon vastbijten. Maar ook wel een beetje doordat hij intern bij het CDA ook al op een gegeven moment als best wel lastig werd gezien. Hè? Dus hij opereerde vrij onafhankelijk. Hij kwam mede om die reden ook niet altijd weer hoog op de lijst. Sterker nog, hij werd een aantal keren op een onverkiesbare plek zelfs gezet. Maar omdat Omtzigt toch al veel aanhang binnen de partij had gekregen, slaagde Omtzigt er toch in om steeds weer zichzelf goed te organiseren en zijn aanhangers te mobiliseren. En het lukte hem daarom een aantal keren om toch weer met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen te worden. En zelfs in 2012, toen hij helemaal niet meer op de conceptkandidatenlijsten was gezet, wist hij zich met een persoonlijke campagne toch weer terug te knokken.
Ja, je schetst een moeilijke verhouding binnen dat CDA. Waarom is dat zo lastig? Waar komt dat door?
Nou, Omtzigt heeft natuurlijk bij het CDA eigenlijk altijd, of vaak, niet alle jaren, maar wel in een coalitie ook moeten opereren. Hè? En in ieder geval Nederland en in Den Haag is het al lange tijd behoorlijk gebruikelijk dat coalitiepartijen hele gedetailleerde afspraken met elkaar maken. Dat het eigenlijk not done is om heel erg af te wijken van die afspraken of ook van de eigen partijlijn. Bij oppositiepartijen is het veel gebruikelijker dat je meer je eigen gang gaat en je ook lekker scherp op onderwerpen profileert. En dat deed Omtzigt dus eigenlijk zowel in de oppositie als in de coalitie. Het beste voorbeeld is eigenlijk het dossier waar hij de afgelopen jaren natuurlijk heel veel bekendheid door kreeg. De toeslagenaffaire. Het CDA zat toen natuurlijk ook in het kabinet toen die aan het licht kwam en moest hem ook helpen oplossen. Viel bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid ook van CDA-minister toen nog van Financiën, Wopke Hoekstra. En Omtzigt trok zich het lot van de slachtoffers enorm aan.
Ik ben witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al 8 maanden. Wij kunnen als Kamer ons werk zo niet doen. Als wij de informatie niet krijgen, nemen wij de foute besluiten. Het kan niet zo zijn dat ik hier weer, na 2,5 jaar zwoegen op stukken, gewoon een stuk dat boven tafel komt, niet kan krijgen. Ik moet verdorie journalist worden. Ik wil binnen een maand alles, maar dan ook alles wat er nog ligt, voorzitter.
En dat leidde dus ook binnen het kabinet tot veel irritatie. Hè, dat Omtzigt te kritisch zou zijn, dat hij maar bleef doorvragen. En het beroemdste voorbeeld is een vergadering van de ministerraad op een gegeven moment, waarvan uiteindelijk de notulen ook naar buiten zijn gekomen. Dat ook CDA-ministers Hoekstra en ook Hugo de Jonge, toen nog vicepremier, dat die het ook echt intern in het kabinet hadden gesproken over Omtzigt. En hoe ze misschien ervoor konden zorgen dat hij wat minder kritisch zou worden. En hoe ze hem zouden kunnen sensibiliseren.
Ja, intern werd hij dus wel als lastpak gezien, maar door de buitenwereld juist misschien wel als iemand die durft te zeggen waar het op staat. Iemand die de macht kritisch bevraagt. Iemand die durft aan te wijzen waar het misgaat.
Ja, dat imago dat kreeg hij inderdaad de afgelopen jaren. Bij vriend en vijand. Hè, hij kreeg heel veel lof bij andere partijen ook voor die meer onafhankelijke rol. En het maakte hem ook heel populair bij veel Nederlanders, hè, door de manier waarop hij ook opkwam voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En hoe hij eigenlijk telkens nieuwe informatie ook naar boven wist te krijgen. En ook internationaal had hij wel die rol. Dus hij mocht bijvoorbeeld namens de Raad van Europa ook onderzoek doen naar de gebeurtenissen op Malta, waar een journalist werd vermoord die corruptie blootlegde. En de laatste jaren natuurlijk, toen deed hij dat niet meer vanuit de fractie van het CDA, maar echt als onafhankelijk Kamerlid. En hij wist eigenlijk diezelfde positie vast te houden, ook al had hij nog maar 1 zetel.
Ja, want hoe zat dat ook alweer precies? Hoe kwam hij van gerespecteerd Tweede Kamerlid voor het CDA ineens in zijn eentje in een fractie terecht?
Ja, we hadden het natuurlijk al even over de manier waarop hij het kabinet ook kritisch bevraagde over die toeslagenaffaire. Ja, en het begon gewoon steeds moeilijker te worden binnen het CDA tussen Omtzigt en verschillende leden van het kabinet. Maar later kwam er een leiderschapsstrijd ook bij het CDA, midden in de coronatijd. En daar stelde Pieter Omtzigt zich ook kandidaat voor. Hij wilde zelf graag het CDA gaan leiden, terwijl de partijtop eigenlijk en verschillende andere hoofdrolspelers binnen het CDA dat eigenlijk helemaal geen goed idee vonden. Maar die verkiezing kwam er toch. Hij nam het op tegen onder andere coronaminister en vicepremier Hugo de Jonge. Nou, dat werd ook een verbeterde strijd met ook een hele nipte uitslag.
Beste Pieter en Hugo, beste leden, dan nu het moment suprême. Wie wordt de nieuwe leider van het CDA? Laten we gaan kijken. Hugo de Jonge.
Dat vond hij heel jammer natuurlijk. En toen een paar maanden later Hugo de Jonge alweer moest stoppen, omdat hij die baan helemaal niet kon combineren, hè, met het coronaministerschap. Toen werd Omtzigt als eigenlijk nummer twee van die verkiezing ook weer gepasseerd door het CDA. Dus toen mochten we op Hoekstra gaan doen en niet Omtzigt. Nou, dus zo stapelde zich eigenlijk gebeurtenis op gebeurtenis. Raakte Omtzigt steeds verder gefrustreerd. Kwam er steeds meer conflict met en binnen het CDA. En de formatie van 2021 zou uiteindelijk echt beslissend worden.
Donderdag 25 maart 2021. Het is nog vroeg als Kajsa Ollongren plotseling het binnenhof verlaat vanwege een positieve coronatest. Nog met de aantekeningen onder haar arm. Maar dan slaat deze foto in als een bom. In die aantekeningen staat positie Omtzigt, functie elders.
Toen bleek dat in ieder geval Mark Rutte, VVD-leider, maar misschien meer fractievoorzitters van de coalitie, gewoon hadden gesproken met de verkenners over of Omtzigt niet een andere baan moest krijgen. Of dat hij misschien staatssecretaris of minister wilde worden. Want dan waren ze van die lastige Omtzigt af. Nou, dat leidde er uiteindelijk een paar maanden later pas toe, maar dat hij echt besloot om uit het CDA te stappen.
Ja, hij stapte uit het CDA, begon voor zichzelf in de Tweede Kamer als eenmansfractie. En nu, 3 maanden voor de vervroegde verkiezingen, heeft hij dus besloten om met een eigen partij mee te gaan doen. Wat wil hij precies gaan doen? Wat zijn zijn ideeën?
Nou, dat weten we nog niet precies, want een volledig verkiezingsprogramma, dat moet hij nog gaan schrijven. En dat zou begin september moeten komen. Maar bij zijn lancering deelde hij wel meteen een filmpje waarin hij zijn belangrijkste twee speerpunten kenbaar maakt. Een van de twee punten van Omtzigt is de bestuurscultuur.
We hebben crisis na crisis en weten ze niet op te lossen. Dat komt omdat we alle zaken buiten het parlement omregelen. Met akkoorden of tientallen miljarden buiten het parlement om uitgeven. Of omdat we alleen maar zwartgelakte stukken krijgen. Dat moet en kan anders.
Hij wil eigenlijk een aantal hervormingen waarbij burgers ook weer beter bij het bestuur worden betrokken en vertegenwoordigd. Hij wil bijvoorbeeld een grondwettelijk hof instellen, waarin wetten kunnen worden getoetst door rechters aan de grondwet. En hij pleit ook voor een nieuw kiesstelsel, waarbij er eigenlijk een betere regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer zou komen. Een tweede speerpunt is bestaanszekerheid.
Op dit moment hebben we 400.000 mensen in voedselnood, volgens het Rode Kruis. En die hadden we 20 jaar geleden niet. En we hebben 390.000 huizen tekort, waardoor starters geen kant op kunnen. Hun leven staat stil.
Dus hij wil ervoor zorgen dat weer de groepen Nederlanders die echt niet kunnen rondkomen of die echt in de problemen zijn geraakt, economisch en sociaal, dat die weer geholpen worden.
Ja, deze punten kennen we ook al. In ieder geval als punten die Pieter Omtzigt belangrijk vindt. Is er inmiddels ook al ietsje meer bekend over al die andere dingen waar je iets over kunt vinden in een verkiezingsprogramma?
Nou, Omtzigt heeft toegegeven dat zijn nieuwe partij nog niet op alle thema's een uitgesproken standpunt heeft. Dat schreef hij ook gewoon op zijn website van we zijn een partij in opbouw. We zijn net opgericht, dus geef ons even de tijd. Wat hij al wel publiceerde is een soort beginselprogramma eigenlijk. Ze noemen het zelf een grondslagendocument. En daarin is wel meer te lezen over zijn algemene visie op Nederland. Dus hij schrijft dan bijvoorbeeld dat Nederland verdwaald is in een technocratische politiek zonder visie, politiek zonder ziel en een politiek zonder waarde en doel. En dat een nieuwe politieke beweging een andere mentaliteit vergt, zowel in Den Haag als in de samenleving.
Dus dat wil hij voor elkaar krijgen, een andere mentaliteit.
Dat is een van de belangrijkste dingen. En de echt concretere invulling van al zijn standpunten, die moet dus nog komen in het verkiezingsprogramma. Dat begin september moet worden gepresenteerd. Maar om toch een beeld te krijgen van waar Omtzigt nou precies voor staat, besloten we op de redactie om zijn stemgedrag van de afgelopen 2 jaar onder de loep te nemen. Dus mijn collega's Wouter van Loon en Marco de Haan, Die hebben alle stemmingsuitslagen over moties en initiatiefvoorstellen bekeken en grondig geanalyseerd. Ja, om erachter te komen van wat is nou die precieze positie van Omtzigt.
Ja, wat kregen jullie daaruit naar voren?
Nou, er bleek eigenlijk uit dat Omtzigt niet heel makkelijk in de hokjes rechts en links bijvoorbeeld is te plaatsen. Dus op sommige onderwerpen stemt hij wat rechtser, op andere wat linkser. Maar wel heel interessant was dat hij toch de meeste overeenstemming had in stemgedrag met de SGP en de BBB. Nou, dat zijn toch twee behoorlijk rechtse en conservatieve partijen. En daar heeft hij dus veel overeenkomsten mee.
En op wat voor thema's zie je dat terug?
Nou, een thema is bijvoorbeeld het landbouwbeleid. Daar stemt hij best vaak mee ook met de BBB. Is hij kritisch op het stikstofbeleid. Maar hij onderscheidt zich bijvoorbeeld weer op iets als dierenwelzijn in de bio-industrie. Want daar is hij dan wel weer heel kritisch op. Maar op sociale onderwerpen bijvoorbeeld stemde Omtzigt juist de afgelopen 2 jaar vaak mee met linkse partijen. Maar aan de andere kant stemde hij bijvoorbeeld ook weer tegen een voorstel van de PvdA en GroenLinks om de vermogensbelasting te verhogen. Op migratie stemt hij wel iets vaker met rechts mee dan met links. Maar hij is ook weer niet zo rechts dat hij bijvoorbeeld echt veel overeenkomsten heeft met de radicaal-rechtse partijen zoals de PVV en ook FVD. Dus nou, als je al die uitslagen van die moties zo afweegt, dan zou je Pieter Omtzigt ja, centrumrechts kunnen noemen.
Ja, dus we weten toch best wel veel, ook al ligt er dan misschien nog geen programma. Kun je op basis daarvan ook iets zeggen over de kiezers die hij aanspreekt?
Ja, nou dat is interessant. Hè. Uit onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, blijkt eigenlijk dat Pieter Omtzigt en zijn partij bij heel veel verschillende partijen ook kiezers zouden kunnen weghalen. Dus zeker bij de rechtse partijen. Denk aan de BBB, maar nou, ook wel radicaal rechts en het CDA natuurlijk niet te vergeten. Maar hij heeft ook wel aantrekkingskracht op sommige linkse kiezers. Dus daarmee is hij eigenlijk voor heel veel partijen een potentiële bedreiging. Ja, en een aantal partijen heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook geprobeerd te voorkomen hè, dat dit zou gebeuren en dat die nieuwe partij van Omtzigt er zou komen. Zo heeft bijvoorbeeld het CDA-partijbestuur nog geprobeerd om opnieuw in gesprek te gaan met Omtzigt, om te kijken of er toch nog een terugkeer misschien naar het CDA mogelijk was. Omdat ook hè, Wopke Hoekstra, toch een van de politici met wie die niet zo goed door één deur kon, was opgestapt. Maar Omtzigt maakte op Twitter eigenlijk al snel duidelijk, het CDA dat is voor mij een gesloten boek. Ik wil niet nadenken over een terugkeer. En bij BBB zag je een beetje hetzelfde. BBB is natuurlijk zelf ook nog een relatief nieuwe partij. Maar Caroline van der Plas zag natuurlijk de concurrentie van Omtzigt ook al wel aankomen. Dus zij heeft hem ook echt actief benaderd de afgelopen maanden een aantal keren om te kijken van joh, kunnen we praten? Kan Pieter Omtzigt een rol gaan vervullen bij BBB? Alleen, Omtzigt heeft ook daarover eigenlijk al vrij snel in de media gezegd van nee, dat is toch niet mijn partij. Dus als ik iets doe, dan ga ik voor mezelf.
Ja, Pim, het wordt echt spannend straks. Er zijn gigantische veranderingen gaande. Heel veel ervaren mensen en Kamerleden stappen op. GroenLinks en PvdA vormen samen een kieslijst. Caroline van der Plas, hè, ook een eenmansfractie, maakt kans op een hele grote winst straks. En dan komt daar nu de partij van Pieter Omtzigt bij. Heel veel mensen hebben hun hoop gevestigd op deze partij en op zijn deelname. Kan hij dit ook echt gaan waarmaken?
Ja, dat zal best nog heel ingewikkeld worden. Hij heeft maar korte tijd nu hè, om met die nieuwe partij de verkiezingen te gaan voorbereiden. Hij moet ook echt nog op zoek naar kandidaten voor de Tweede Kamer. Dus er staat nog niet een hele rij mensen al klaar die hem kunnen gaan helpen. Dus dat zal eigenlijk zijn belangrijkste opdracht worden. Verder is het natuurlijk inhoudelijk, wordt het nog spannend als hij straks met een volledig verkiezingsprogramma komt. Nu heeft Omtzigt natuurlijk vooral hè, dat goede imago op basis van zijn werk als Kamerlid en wordt hij daarom door kiezers gewaardeerd. Maar als hij straks toch concretere standpunten heeft over allerlei thema's zoals klimaat en migratie, dan zal ja, hij misschien ook weer een deel van zijn potentiële kiezers kunnen teleurstellen. Ja, en tenslotte, de verwachtingen zijn natuurlijk zo hoog gespannen dat zelfs als Pieter Omtzigt goed scoort met zijn partij, met veel zetels in de Tweede Kamer komt en misschien kan meepraten over deelname aan een kabinet, dat de dingen zo veranderen zoals hij wil in Den Haag. En eigenlijk Nederland helemaal gaan hervormen, omvormen tot een heel ander land. Want zo ambitieus is hij als je dat beginselprogramma leest. Ja, dat kan natuurlijk wel eens heel veel tijd gaan kosten. En hij heeft zelf ook al gezegd, dat gaat misschien wel 10 jaar duren. Dus het is natuurlijk een hele moeilijke opdracht waarmee hij ook weer mensen teleur kan stellen.
We zullen het gaan zien de komende weken en op 22 november tijdens de verkiezingen. Dankjewel, Pim.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Igna Schoot en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.